Luisteraars, hier in de studio aangeschoven onze notaris Ernst Loendersloot uit IJzen. Ernst, goedemorgen.
Goedemorgen Joep, goedemorgen ja, Constant.
We gaan het toch even hebben over de... Constant wil een ander punt hebben, maar ik wil toch even dit even aanhalen. Over
ja, maar jij bent de baas, joh.
Nee, ik ben geen baas, maar wij doen het alles samen. De overdrachtbelasting en de schenkbelasting, ik wil het even over aanhalen. Want in de studio is er, of in de studio hier, het brengt me helemaal van slag af. In de Eerste Kamer is wat aangenomen.
Ja, de...
Per 15 december.
Ja, we hebben het er al eerder over gehad, maar... Per 15 december is het officieel. De Eerste Kamer heeft ook de hamer erop geslagen. Ja. Het zijn twee dingen eigenlijk die voor de luisteraars waarschijnlijk van belang zijn. De overdrachtsbelasting die gaat naar 8% als je
ingaande
per 1 januari. Als je iets koopt dat niet een woning is voor jezelf. En als je een starter bent op de woningmarkt, dus voor de eerste keer een huis koopt, dan kun je zelfs voor 0% gaan. Maar dus als je een eigen huis koopt, is het 2%, starters 0%. En voor de rest van de mensheid, dus ook de beleggers die hun ZZP-pensioen moeten onderbrengen en een appartementje willen kopen om dat te verhuren, 8%.
Maar per 1 april is wel een limiet, hè?
Ja, dat is voor die starters die dus voor die 0% gaan. Ja. Per 1 april mag de woning niet meer dan 4 ton kosten. En als je daarboven zit, ook al is het maar 1 euro, betaal je toch 2% overdrachtsbelasting over 400.000 en die 1 euro.
Dat is over de overdrachtsbelasting.
Ja.
Maar je hebt toch ook een schenkbelasting.
Ja.
Vrijwillig.
Ook daar is, ook daar is wat veranderd. Daar gaat ieder jaar de cijfertjes ietsje omhoog. De vrijstellingen ietsje omhoog. Normaal gesproken kun je zeggen van nou, dat is 5.000 euro voor een kind belastingvrij te ontvangen. En 2.000 euro voor een kleinkind belastingvrij. Alleen nu wordt het vanwege corona ineens 1.000 euro meer.
Oh, ja?
Ja, vanwege corona. Meer weet ik ook niet. Ja, je kijkt me heel... De luisteraars zien het niet, maar Joep kijkt me heel ongelooflijk aan. Van, hoezo moet dat 1.000 euro omhoog vanwege corona? Ja, ik weet het ook niet.
Je zou eerst subsidie kunnen krijgen, denk je.
Ja, nou, het is, zeg even dat het een soort verkapte subsidie is. Want ouders mogen dus niet 5.000, maar 6.000 euro belastingvrij schenken.
Het personeel, et cetera. Ik krijg nauwelijks een bonus. Ik noem maar even wat. En dit gaat...
Ja, ik snap hem dus ook niet. Maar dus de luisteraar die zijn kinderen of zijn kleinkinderen geld wil geven volgend jaar... Hou er even rekening mee. Het is niet een klein beetje meer volgend jaar ten opzichte van 2020. Het is ineens 1.000 euro meer ten opzichte van.
Maar pas volgend jaar?
Met ingang van volgend jaar. Dus
mensen die nu al meteen naar de bank gerend zijn omdat jij zei je mag 1.000 euro meer... Die moeten nog even wachten.
Die moeten tegen de bank zeggen, wacht even met de overboeking tot en met 1 januari.
Ja, pas na 1 januari. Fiscaal heeft het pas, moet je het pas in te vullen in 2022. Hè?
Inderdaad, om het makkelijk te maken.
Ja, ja. Het is eerste... gewoon voorbij.
Ja, en dan gaat het dan tenminste goed bij de Belastingdienst.
Bedankt voor deze gratis tips. Hè.
Graag gedaan.
Of dat goed gaat bij de belasting, dat heb je gezien de afgelopen weken.
Absoluut.
Ja, daarom. Dan gaan we gewoon naar muziek toe. Kerstmuziek. Onze technicus, klopt dat constant?
Ik heb niet geluisterd.
Heb je niet geluisterd? Nee, je was druk bezig, hè?
Ik heb me verdiept in de onderwerpen die
in de zomer staan. Het gaat over veel geld, hè?
Ja, inderdaad, maar hij is heel actueel, zoals altijd. Hè.
Ik probeer er een actuele draai aan te geven.
Want je hebt in de krant dus inderdaad gelezen dat in Valkenburg aan de Gul op een gegeven moment in een bepaald pand zo'n 500.000 euro in contanten aanwezig was. Hè? Dat de politie dat ontdekt heeft.
Ja, dat hoorde ik, of las ik op TV Valkenburg. Ja, ja. Radio Valkenburg met TV.
En toen moest je aan twee dingen denken?
In ieder geval aan één ding, namelijk een gesprek dat ik onlangs heb gehad met een politieagent bij ons op kantoor. Ik bedoel, die mensen komen om actes te tekenen, dan praat je toch even. En die vertelde dat de criminelen een probleem hebben vanwege de lockdown van COVID. Want ja, heel veel crimineel winsten is contant geld. En dat moeten ze op de een of andere manier weer wit zien te wassen.
Ja, althans, de kerken zijn praktisch gesloten. Dus de collecte mag niet in de kerk.
Casino is dicht.
Casino is dicht. Hè, dus bedoel, wat dat betreft zitten ze met de handen in het haar. En vandaar ook dat de politie heel veel contant geld tegenwoordig vindt. In, ja, wat was het, 450.000 euro in een woning in Valkenburg. Dat je denkt van, nou ja, dat
dus
is...
Het is een trend inderdaad.
Het is een trend.
In deze tijd.
Ja, want ja, ze krijgen wel het geld binnen. Maar ja, ze kunnen het niet kwijt.
Ja. De banken mogen niet meer witwassen. Hè?
Banken mogen niet witwassen. Notarissen moeten steeds beter oplesten. Garagehouders, dat soort dingen. Ja. Maar een van de dingen waar ze mee zaten, of waar criminelen mee zitten, witwassen schijnt heel veel te gebeuren via zonnebankstudio's. Ja, ik wist het niet. Maar,
Nagelstudio's ook wel.
Nagelstudio's, overal waar veel cashgeld, zeg maar, toch ja. omgaat. En die zonnebank, ja, en de nagelstudio's en de kappers, ja, allemaal dicht geweest.
Ja.
Dus ineens, ze bleven geld binnenkrijgen, de criminelen. Maar ze konden het niet via die kapsalons, zonnebankstudio's omzetten.
Maar jongen daar dan geen maatregel voor neemt in de zin van gratis hier deponeren?
Ja, maar ik heb toch het idee dat criminelen dan denken van als we het gratis deponeren bij de overheid, dan blijft er niet een klein beetje hangen bij de overheid, dan blijft alles hangen bij de overheid.
Ja, kijk, je kunt ook gratis tegenwoordig straffeloos wapens inleveren ook, hè? En vuurwerk, illegaal vuurwerk.
Ja, maar dan ga je ervan uit dat mensen dat kwijt willen. En ja. Ik denk toch dat de meeste criminelen wel betaald willen worden voor het criminele werk wat ze doen.
Ja, zijn die zo?
Het zijn net mensen. Ze willen toch betaald krijgen, maar, want ook zij moeten de boodschappen doen.
Je geeft dus aan winkels, hè, en bedrijven waar nou wat wit gewassen kan worden, ja. zijn gesloten.
Ja.
Dus die criminelen zitten met dat probleem.
Ja, en dus moeten ze ergens dat geld kwijt. Zoals dan in een appartement of zoiets dergelijks in Valkenburg, waar twee mensen dan, één Albaniër geloof ik of zo, of Bulgaar.
Kosovo.
Die daar dan zitten te bewaken.
Ja. Ja, kun je het voorstellen, Joep?
Dus, komen ze niet?
Nee. Nou, misschien is dat omdat je te veel weg bent.
Ja, dat klopt. Wij zijn nooit thuis.
Ja, kijk, en dan als...
Samen sowieso wel.
Ja, en met pinnen, ja, dat kun je ook niet. Hè. Je kunt niet... Je kunt, ja, in de supermarkt kun je ook contant afrekenen eigenlijk. Hè?
Ja.
Maar ja, dan moet je wel veel kopen, weet je.
Dat is het. Kijk, een naar een tankstation gaan en je tank vol, je auto vol tanken. Ja, dan zien ze je ook aankomen met een briefje van 100 euro. Dan denken ze ook van, wat moet je ermee?
Ja, kijk, ze hebben weer aanraken.
Hoe zit dat trouwens, ondernemers ook en zo, die dit soort dingen meemaken? Hè? Dat iemand met veel geld iets wil betalen. Moet je niet ergens melden of zo?
Ja, je hebt de FIU, de Financial Intelligence Unit. Die zit in Zoetermeer of daaromtrent.
Zijn ze op Nederlands?
FIU. De afkorting kan ik wel in Nederlands.
Maar daar moet je ook hoor. Ja, ook in
dat laat ik de kijkers niet aandoen.
Ja.
Of de luisteraars.
Nee, tegenwoordig is wel alles in het Engels.
Ja, 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 ja. En dan moet je dus melden. Je bent
is
melding.
Dat verplicht?
De meeste ondernemers wel. Zoals bijvoorbeeld garagehouders. Want daar zijn ze dan toch bang dat daar veel cashgeld omgaat om dan die dure...
Mercedes even van 3 ton af, contant af.
Maar ook bijvoorbeeld horlogehandelaren, juweliers. Ja. Ja, ik bedoel, als jij een luxe horloge gaat kopen, nou, dan kun je ook best een ton kwijt. Ja. En dan heb je iets aan je pols hangen. En dan kun je daar vervolgens weer mee dat horloge verkopen en op je bankrekening laten bijschrijven. Heb je het weer gewit. He, dus,
Je beheerst de techniek behoorlijk.
Ik heb onlangs weer eens een keer een mopmelding moeten doen. Want het is dan een melding ongebruikelijke transactie. Want ook notarissen vallen eronder. En je moet inloggen. Je moet allerlei gegevens kwijt en op die knop drukken. Dus kijk, en ik heb heel veel gegevens natuurlijk. Want iedereen die bij ons komt, moet zich toch identificeren en zo. Maar ik kan me voorstellen dat die juwelier die nu eindelijk weer een keer open mag... En dan vervolgens iemand langs komt die zegt van... ik wil graag die ring met smaragd van 2,5 ton kopen. Ik kan me voorstellen dat die even vergeet om een kopietje paspoort te maken van die persoon.
Moet hij dat zeggen tegen degene, de koper en zo? Nee. Ik ga dit melden?
Nee, motmelding
moet... Maar komt hij er naar de tijd, kan hij er wel achter komen natuurlijk, hè?
Ja, dat is even het probleem. En daar zit dan ook het actuele, zeg maar, voor ons in als notarissen...
Maar je moet die ondernemer ook melden.
Ja, die ondernemer moet het melden, notaris moet het melden, hè, dat soort dingen.
Maar die man die, of vrouw die met zoveel geld komt, die kan dan weten dat jij het gebeld hebt.
Ja, want het komt uiteindelijk in het strafdossier terecht. En het OM is met strafdossiers en kroongetuigen nou ook niet helemaal geheimhouding aan het doen. Hmm. Dan zit er ineens een foto van de kroon.
Fouten gemaakt of gelekt. Of...
Ja, hè, en dan weet dus... De verdachte dat jij die melding hebt gemaakt.
Als hij veroordeeld wordt, hè? Dus ja. Dan kan, is de kans aanwezig dat hij erachter komt.
Ja, als er een proces komt.
Ja.
En er is nu, zijn ze mee bezig om dat dan anoniem te maken. Dus ik moet nog steeds met mijn eigen naam naar de VU en zeggen van meneer Ridouan T. is hier geweest en die heeft net een ton neergelegd cash om een appartementje te kopen. Overigens werkt dat niet, want dan zeg ik onmiddellijk van... ja, sorry, maar dit weiger ik, want dit klopt gewoon niet. Ja. Maar andere momenten, er is iets aan de hand. En dan gaat dat naar de VU. Dat komt in het strafdossier van Ridouan T. Meneer T. komt daarachter dat ik dat gedaan heb. En vervolgens staat hij bij mij op de stoep met de boodschap van wat heb je me nou geflikt?
Ja.
Nou, om dat te voorkomen, dat laatste stuk, gaat het dus anoniem worden. Gelukkig.
Duidelijk. Muziek.
Onze gewaardeerde gast, Ernst, in de school van Dagen. Ja, ik heb toch iets gelezen van vanmorgen in de krant, of gisteren was het in de krant. In Almere heeft een burgemeester, althans dat woon ik graag, een notariskantoor sluiten.
Ja.
Daar weet jij zeker wel iets van. Maar dat is gebeurd bij jullie niet, denk ik.
Het was niet de bedoeling in ieder geval. Nee, dit is wel een wat extremere situatie. Hè.
Ja, maar het gaat ook niet door, geloof ik. Hè?
Ja en nee. Het sluiten van het kantoor niet, maar de notaris die is wel...
Wat was dat gebeurd dan?
We hebben het net even gehad over die criminelen met dat witwassen en dergelijke. Ja. Nou, dat kan natuurlijk ook heel aantrekkelijk zijn om dat via notaris te doen. Hè. Ik bedoel, je koopt een huis en je betaalt een ton cash via de notaris en dan heb je een ton gewit.
En de notaris laat zich verleiden dan, mag ik aannemen?
De notaris die zegt dan van, ja god, ik ga hier wel een motmelding van maken. Dat mag je dus niet doen, maar aangezien die crimineel met een heel groot mes achter de notaris staat, dan denkt de notaris, weet je wat, laat ik toch maar mijn handtekening zetten. Notarissen zijn ook net mensen. Maar deze notaris heeft dus een aantal dingen gedaan, een aantal transacties gedaan waar iets mee is, waar echt iets mee is. Want de notaris zelf is uit zijn ambt gezet, dus die is gewoon notaris af. De tuchtrechter heeft dat al geregeld. Alleen als je dan verder kijkt, de burgemeester die wilde het hele kantoor sluiten. Alleen dan krijg je een vraag van ja, is dat niet een beetje overdreven?
Ja.
Want ondertussen zit er een nieuwe notaris, die zit er tijdelijk, de boel waar te nemen. Er werken daar mensen. Er zijn mensen uit Almere die hun akte willen passeren daar. En als je het kantoor dicht doet, gewoon met zo'n ketting, ja, dan kan dat dus niet meer.
Nou, de burgemeester zou zoiets misschien kunnen wanneer de openbare orde in beeld is.
Maar bijvoorbeeld.
Ik kan me niet voorstellen, want ja, er zijn meer mensen die crimineel zijn en et cetera. En dat is toch niet meteen uit de openbare orde dan?
Nee, maar kijk, ik bedoel, als een wietplantage gevonden wordt op zolder van een huis, dan kan de burgemeester ook het hele huis sluiten.
Ja, die aparte wet dan weer.
Juist,
ja,
opiumwet is dat, geloof ik. Ja. Nou, en hier is het dan openbare orde, waar de burgemeester kan zeggen van ja, hier gebeuren dusdanige dingen. Dit kantoor moet gewoon gesloten worden, deze instelling moet gesloten worden. Alleen, dan gaat een deel van de rechtszekerheid verloren, want niemand kan er meer in, niemand kan meer aan de actes en dergelijke, terwijl er toch dingen gedaan moeten worden. Er zal maar iemand overlijden bijvoorbeeld, een testament ligt daar in de kluis.
Ja, wie doet dan die notaris vervangen?
Ja, dit is dan een, zeg maar even zoals ik, hè. Ik bedoel, ik heb voldoende ervaring om dat te kunnen doen, en dan word je gevraagd door de rechtbank, goh, deze notaris stopt, of is ineens plots ziek, kun je het even tijdelijk overnemen.
Maar de bestuursrechter heeft de burgemeester al teruggevoten.
Ja, ik moet zeggen, het is de kortgedingrechter. Want de vervangende notaris die heeft, is naar de rechter toegestapt om te zeggen van, ja, dit werkt gewoon niet goed. Hier heb je die rechtsbediening die ik niet kan uitvoeren. En ondertussen moet ik wel 7 man personeel betalen. En aan de andere kant, het is iets wat gebeurd is voorheen. En de voorganger, die oud-notaris, die is al gestraft, die is eruit gegooid. Dus is dit niet een beetje te veel van het goede? Nou, de kortgedingrechter heeft nu gezegd van ja, dit mag niet. Dit heeft de burgemeester onvoldoende onderbouwd. Als je het leest, de burgemeester komt met 7 incidenten aan, waarvan er eigenlijk maar eentje een beetje overeind blijft en de andere 6 niet.
En die heeft via het Openbaar Ministerie gekregen. Dus dat is ook al bijzonder, hè? Dat hij die krijgt.
Ja, kijk, de burgemeester zit natuurlijk in die driehoek van burgemeester, Openbaar Ministerie en politie. Maar ja,
over dat optiek openbare orde, hè?
Ja,
en niet strafrechtelijk en zo. Maar goed, ja, dus uiteindelijk is het kantoor gewoon weer open?
Het kantoor is gewoon open. Dus iedereen kan daar nog steeds zijn actes laten passeren. Maar niet bij die stoute notaris. Maar bij
die is nog in beroep gegaan toch?
Die is nog in beroep.
Dus die is ook nog niet absoluut.
Het is nog niet 100% zeker dat hij echt moet stoppen. Maar ga er maar vanuit dat dat wel het geval zal zijn. Want in de meeste van dit soort gevallen zie je dat de hoger beroep tuchtrechter, de notaris, toch echt net zo streng gaat straffen, zo niet strenger zelfs, dan de eerste instantie.
Dat is wel heel bijzonder. Dat verwachten wij toch. Wij senioren zeker niet, hè, dat een notariskantoor, dat er criminele activiteiten plaatsvinden. En dat dan vervolgens de burgemeester dat notariskantoor sluit. Dat is
je verwacht dat niet, hè?
Je verwacht het niet.
Dat zijn wij niet gewend. Zijn het nieuwe tijden of zo?
Het nieuwe normaal, zullen we maar zeggen. Maar binnenkort gaan we weer terug naar het oude normaal als we allen als notarissen die vaccins hebben gekregen.
We hebben benieuwd wat voor muziek we krijgen. Er is nog meer te lezen op TV Valkenburg. Dat gaat van de gemeente uit over grafrechten.
Ja.
Die grafrechten zitten nog haken en ogen aan, hè?
Klopt. Ja, ik weet niet of de luisteraars het meegekregen hebben, maar er wordt door de gemeente gezocht naar de eigenaren van graven op de Kouwberg, op de begraafplaats daar. Omdat ze die niet in hun systemen hebben staan. Dus,
zijn die misschien al wel eens 30 jaar of zo?
Ik kreeg de indruk uit wat ik las, ik heb het ook alleen maar van de site van TV Valkenburg natuurlijk, dat het inderdaad gaat om oude graven waar die er al...
Die men wil ruimen of wat dan ook.
Waarvan ze in ieder geval willen weten... Bijliggen.
Ja,
of heel slecht bijliggen of waar die zo bijzonder zijn dat er iets mee gedaan moet worden. En daar zoeken ze een eigenaar van. Nou, en dus mocht er iemand zijn die een luisteraar die denkt van hé, ik heb daar nog een grafrecht... Op de Kouwberg, neem even contact op met de gemeente. Maar toen moest ik ineens denken van aan grafrechten. Ja, wat is dat nou eigenlijk? Hè? Constant vroeg het me ook net even tijdens de muziek. Leuke kerstmuziek overigens, maar dat even tussendoor. Joep, die trekt nu een gezicht. Die houdt helemaal niet van kerstmuziek. Die
zeker
houdt van
wel, maar
carnavalsmuziek. Okay. Maar in ieder geval, ja, grafrechten. Ja, hoe zit dat nou eigenlijk? En wat een grafrecht is, je hebt twee vormen, maar de belangrijkste is, je koopt eigenlijk het recht om die paar vierkante meter te hebben.
Man en vrouw samen.
Nou, iemand koopt dat. En daar kom ik zo eventjes op, Joep. He, dus je koopt dat recht om die vierkante meters te hebben en dan moet je betalen. Ja. Ieder jaar opnieuw of één keer in de zoveel tijd een x-bedrag.
Ja, 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar.
En je kunt het verlengen. Alleen dan krijg je de vraag van, ja, wie is nou eigenlijk eigenaar van dat grafrecht? Want Joep zegt wel van man en vrouw. Nou, dat hoeft dus niet.
Ja, veronderstel je gaat scheiden.
Ja, en dat,
dan heb je al een probleem.
En toen ik dus even aan het zoeken was, toen dacht ik van hé, ja, wat kom ik nou allemaal tegen? Onder andere een uitspraak van 2018, dus ja, dat is toch wel een ouwetje, vind ik dan. Niet echt recent, maar dat was een stel, man en vrouw. En de man die had het contract getekend, dus het grafrecht stond op zijn naam. Alleen ze waren met elkaar getrouwd in gemeenschap van goederen. En toen waren ze gescheiden. En toen wilde de vrouw dat grafrecht op haar naam kwam te staan. Zij wilde het hebben. Nou, daar heeft de rechter uitspraak over gedaan. En uiteindelijk, wikkend en wegend, ja, het is onderdeel van die gemeenschap van goederen. Net zoals de bankrekening en de bank en het huis. Grafrecht ook. En dat moest verdeeld worden. En toen heeft de rechter gezegd van ik wil dat het naar de vrouw toe gaat. En ja, als je dan die uitspraak leest, dan wordt het echt heel triest. Het was een niet al te oud koppel. Het was niet het graf waar zij begraven wilden worden, al dan niet samen. Na de scheiding denk ik zeker niet samen. Maar het was het graf van hun jonge kind. Dus dat koppel heeft een kind gehad, kind is overleden. Dan ga je uit elkaar, alle emoties en dergelijke. En dan moet je ook nog ruzie maken over wie nou eigenaar is van dat stuk grond waar je kind, jullie kind, ligt. Ja. Het moet niet veel triester worden, zou ik haast zeggen.
Dus hoe is dat afgelopen?
De vrouw heeft dus het grafrecht gekregen. Ja. Dus de moeder van het kind kan nu beslissen. Ja, die man die mag dan op bezoek komen.
Maar meer niet.
Maar dat is het dan ook. Die heeft dus verder niks te vertellen.
En ze heeft ook nog iets aangereikt met de kop. Bewindvoerders moeten 4 miljoen euro terugbetalen aan erfgenamen.
Ja, dat is een hele aardige situatie in het noorden van het land. Er is een multimiljonair, die is een paar jaar geleden overleden. Had 16,6 miljoen over. En hij had één kind, een zoon. En die was minderjarig en in zijn testament had hij gezegd van nou, ik wil dat mijn zoon pas aan dat geld kan komen als hij 23 is of zo. En tot die tijd moet er een bewindvoerder ingesteld worden, aangesteld worden. En die wijs ik nu bij deze aan, in mijn testament. Dat was niet zijn echtgenote, want hij was gescheiden. Dus dat werd zijn financieel adviseur bij de bank, zijn beleggingsspecialist en zijn fiscalist, zijn accountant. Die twee samen. Daar had hij alle vertrouwen in dat die met die 16,6 miljoen wel om konden gaan.
En dat bleek niet zo te zijn?
Nee, niet helemaal. De beleggingsspecialist die vond het fantastisch om een eigen bedrijf te beginnen. Dus niet meer bij de bank te werken. En had allemaal klanten die hij adviseerden. En dat advies ging niet helemaal geweldig. Dus had hij geld nodig. En de fiscalist, daar kon hij het erg goed mee vinden. Want met z'n tweeën hebben ze toen besloten dat er geld van die 16,6 miljoen van die erfenis naar beleggingsadviseur ging. En het geld is nu weg, bijna helemaal weg. De heren zijn allebei veroordeeld en gaan de gevangenis in, of zitten al in de gevangenis. En er is nu besloten dat ze 4 miljoen terug moeten betalen. Van de 16,6 houdt dat kind 4 miljoen over.
Oh.
Triest. Ja. Maar de boodschap aan de luisteraars is van, let dus even op als je iemand kiest die jouw belangen of de belangen van je kinderen gaat behartigen. En ook een levenstestament heb je dat. Dat je dan zegt van, ik kies heel goed uit wie ik dat geef, die rechten, die mogelijkheden.
Ja, we horen de muziek komen. Dat wil zeggen dat we staan het landelijke reclame en het nieuws moeten. Ja, dan heb je nog tijd voor dadelijk nog een item.
Ik kan nog één item doen, maar dan moeten we even kijken welke dat is.
Dan kruisen we eerst even naar de reclame en het nieuws en dan gaan we het tweede gedeelte bellen. Muziek. Luisteraars, u luistert inderdaad naar het tweede gedeelte van Valkenburg Actueel. Maar nog even onze gast in onze studio, onze Ernst Loendersloot, notaris Boet IJsde. Ja, ik heb wat voorgeschoten gekregen over warme grond. Wat moet ik daarmee?
Dat is niet grond die je uit de tuin haalt en dan in de magnetron stopt en dan even opwarmt, hoor. Het heeft met beleggingen, spaargeld en zo te maken.
Ik zeg warme grond. Ik denk, ik ben toch notaris? Ik denk, wat heeft dat met grond te maken?
Kijk, grondoverdrachten, dat is natuurlijk bij de notaris, dat mag logisch zijn. Ja. Warme grond, dat is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat er percelen grond zijn die waarschijnlijk meer waard gaan worden. Omdat er in de toekomst iets op die grond gedaan mag worden. Bouwen, juist. Kijk, landbouwgrond gewoon, ja, dat is voor de boer interessant. En voor de wandelaar als er nog een leuke akkerrand gezaaid is ook. Maar in principe kun je niks doen met die grond. Boeren, nou dat heeft een waarde van ongeveer een 6 euro. Alleen woningbouwgrond, 200, 250 euro de vierkante meter. Dus daar zit een gigantisch gat in. Nou, dat is interessant om in te beleggen. Als je de lange termijn hebt om te kunnen beleggen. En warme grond is dan grond, percelen, buurten waarvan je denkt, daar kan straks gebouwd worden.
Ja, dat is de waarde.
Een nieuwbouwwijk die gebouwd gaat worden, aansluitend aan bestaande bouw in Bergen te Blijt bijvoorbeeld. Ja, die grond is ineens een stuk meer waard. En er zijn mensen die daar in beleggen in de hoop dat ze goed gekozen hebben, de juiste locatie, en dan winst gaan draaien. En ik zie ze ook voorbij komen, de advertenties. Ik heb wel eens mensen op kantoor, die komen dan een volmacht tekenen, want dan wordt zo'n transactie bij een notaris in Noord-Holland of zo gedaan, omdat ze daar wat meer van dat soort percelen hebben. En die warme grond waar ik het nu over heb, daar was het aardige, is de hele transactie teruggedraaid door de rechter.
Hoezo?
Nou, er was een handige Harry, een belegger, die handelaar, die had dus van de boer de grond gekocht voor, ik geloof, 8 euro de vierkante meter. Had het vervolgens voor 12 euro de vierkante meter ingebracht in zijn eigen BV. En de BV had het met een glanzende brochure aan de man gebracht. En belscripts, mensen bellen en zo om 8 uur 's avonds, mag ik u even storen? En toen hadden ze een oudere dame getroffen aan de telefoon. En die had net haar huis verkocht en die had iets van 40.000 euro of zo over, zelfs nog meer geloof ik. En die zat er een beetje mee in de maag met dat geld. Want ja, banken tegenwoordig, je krijgt niks aan rente. En ze kunnen failliet gaan, dus ja, dat is ook al eng. En die mevrouw die had dus een gesprek aangevraagd met deze handelaar. En die heeft het allemaal keurig uitgelegd. En fantastische voorbeelden laten zien hoe leuk het is als je in Maastricht een stuk grond had gekocht waar ze daarna vervolgens Voendaal hebben neergezet. Want ja, dat is toch 250 euro de vierkante meter. En dat was interessant. En toen heeft ze de handtekening gezet. En toen heeft ze voor 200 euro de vierkante meter die grond gekocht. En toen zei de rechter, want de mevrouw kwam erachter, het is heel veel minder waard. Ja, ik bedoel, hij had net al winst gemaakt door het voor 18 euro, geloof ik, aan zijn eigen BV te verkopen. En dan gaat het ineens naar 200. En die mevrouw die was uiteindelijk toch een beetje tot haar zinnen gekomen. Of de kinderen misschien die gezegd hebben van, wat heb je nou gedaan? Maar in ieder geval, er is een rechtszaak van gekomen. En uiteindelijk heeft de rechter gezegd van, ja, dit is gewoon een, ja, niet bestaand product. Hier wordt gewoon echt de kachel aangemaakt. Vraag me even niet precies over welke rechtsgronden, welke rechtsartikelen ze hebben gebruikt. Maar die heeft gewoon keihard gezegd van, en deze transactie gaat dus nu in één keer terug. Punt. Er hoeft niet eerst nog onderhandeld te worden tussen mevrouw en de belegger over de prijs. Nee, het moet gewoon teruggedraaid worden. Grond weer eigendom van die BV van die belegger. En die mevrouw krijgt gewoon haar 200 euro de vierkante meter terug. Punt.
Nou, duidelijke uitspraak.
Duidelijke uitspraak, helder. Maar
eind goed, al goed.
Ja, maar ik zeg altijd wel van ja, mensen, let even op. Als iets te mooi klinkt om waar te zijn, denk dan even twee keer na voor je dat je iets doet. Want ja, waarschijnlijk klopt het gewoon.
En dan ga je gewoon naar de notaris.
Wij hebben nog wel wat informatie, advies, dat we zeggen van weet u het echt wel zeker.
Ernst, hartelijk dank voor al jouw advies in het afgelopen jaar. Want in feite is dit de laatste uitzending van 2020.
Ja, klopt.
En ik begrijp dat de overeenkomst tussen jouw notariskantoor en Velcom Radio doorloopt in 2021.
Ja. Ik hoop het, want ik vind het bij leuk deze om te doen. Oké, dank. We moeten alleen nog eventjes dan data.
Je moet mij de data zo even doorgeven. Dan kan ik kijken of dat dan in het programma klopt. Ja. Want dan moeten we samen doen. Hè, constant aan Joop.
Ja. En dan wensen we in ieder geval hele goede dagen. Een hele goede roet zal vaststaan.
Ja, en voor iedereen een hele goede gezondheid, want dat is toch het allerbelangrijkste. Dat hebben we afgelopen jaar zeker gemerkt.
Ja, en hopelijk dat het gauw voorbij is met die corona. Maar ja, het is er voorlopig nog niet in. Hè? Als je het zo bekijkt, smetten we lopen regelmatig op. Ja.
Hartelijk dank.
Graag gedaan.
En ook een goede roet in het nieuwe jaar.
Hoop in.
Fijn weekend.
Hetzelfde.
Onze technicus, klopt dat constant?
Ik heb niet geluisterd.
Ik
heb me verdiept in de onderwerpen die
Ernst Roemer staat. Het gaat over veel geld, hè?
Ja, inderdaad, maar hij is heel actueel, zoals altijd. Hè.
Ik probeer er een actuele draai aan te geven.
Want je hebt in de krant dus inderdaad gelezen dat in Valkenburg aan de Gul op een gegeven moment in een bepaald pand zo'n 500.000 euro in contanten aanwezig was, hè, dat de politie dat ontdekt heeft.
Ja, dat hoorde ik, of las ik op tv Valkenburg. Ja. Radio Valkenburg met TV.
En toen moest je aan twee dingen denken?
In ieder geval aan één ding, namelijk een gesprek dat ik onlangs heb gehad met een politieagent bij ons op kantoor. Ik bedoel, die mensen komen om actes te tekenen, dan praat je toch even. En die vertelde dat de criminelen een probleem hebben vanwege de lockdown van COVID. Want ja, heel veel crimineel winsten is contant geld. En dat moeten ze op de een of andere manier weer wit zien te wassen. Ja, althans,
de kerken zijn praktisch gesloten, dus de collecte mag niet in de kerk.
Casino is dicht.
Casino is dicht, hè, dus bedoel, wat dat betreft zitten ze met de handen in het haar. En vandaar ook dat de politie heel veel contant geld tegenwoordig vindt in, ja, wat was het, 450.000 euro in een woning in Valkenburg. Dat je denkt van, nou ja, dat
is het is een trend inderdaad.
Het is een trend
in deze tijd.
Ja, want ze krijgen wel het geld binnen, maar ja, ze kunnen het niet kwijt.
Ja. En de banken mogen niet meer witwassen. Hè?
Banken mogen niet witwassen, notarissen moeten steeds beter oplesten, garagehouders, dat soort dingen. Ja. Maar een van de dingen waar ze mee zaten, of waar criminelen mee zitten, witwassen schijnt heel veel te gebeuren via zonnebankstudio's. Ja, ik wist het niet, maar...
nagelstudio's ook wel.
Nagelstudio's, overal waar veel cashgeld toch omgaat. En die zonnebank en de nagelstudio's en de kappers, allemaal dicht geweest.
Ja.
Dus ineens, ze bleven geld binnenkrijgen, de criminelen. Maar ze konden het niet via die kapsalons, zonnebankstudio's omzetten.
Maar daar dan geen maatregel voor neemt in de zin van gratis hier deponeren?
Maar ik heb toch het idee dat criminelen dan denken van als we het gratis deponeren bij de overheid, dan blijft er niet een klein beetje hangen bij de overheid, dan blijft alles hangen bij de overheid.
Ja, je kunt ook gratis tegenwoordig straffeloos wapens inleveren ook, hè? En vuurwerk, illegaal vuurwerk.
Ja, maar dan ga je ervan uit dat mensen dat kwijt willen. En ik denk toch dat de meeste criminelen wel betaald willen worden voor het criminele werk wat ze doen.
Ja, zijn die zo?
Het zijn net mensen. Ze willen toch betaald krijgen, maar, want ook zij moeten de boodschappen doen.
Je geeft dus aan winkels, hè, bedrijven waar nou wat wit gewassen kan worden, zijn gesloten.
Ja.
Dus die criminelen zitten met dat probleem.
Ja, en dus moeten ze ergens dat geld kwijt. Zoals dan in een appartement of zoiets dergelijks in Valkenburg, waar twee mensen dan, één Albaniër geloof ik of zo, of Bulgaar.
Kosovo.
Die daar dan zitten te bewaken.
Kun je het voorstellen, Joep?
Komen ze niet.
Komen ze niet?
Nee.
Ja, misschien is dat omdat je te veel weg bent.
Ja, dat klopt. Wij zijn er nooit thuis.
Ja, kijk, en dan als...
Samen sowieso wel.
Ja, En met pinnen, ja, dat kun je ook niet. Je kunt niet. Je kunt, ja, in de supermarkt kun je ook contant afrekenen eigenlijk.
Ja.
Maar ja, dan moet je wel veel kopen. Weet je.
Dat is het. Kijk, en naar een tankstation gaan en je tank vol, je auto vol tanken. Ja, dan zien ze je ook aankomen met een briefje van 100 euro. Dan denken ze ook van, wat moet je ermee?
Ja, kijk, zou weer aanraken.
Hoe zit dat trouwens, ondernemers ook en zo, die dit soort dingen meemaken? Hè? Dat iemand met veel geld iets wil betalen. Moet je niet ergens melden of zo?
Ja, je hebt de FIU, de Financial Intelligence Unit. Die zit in Zoetermeer of daaromtrent.
Ga je eens op Nederlands?
FIU. De afkorting kan ik wel in Nederlands.
Maar namelijk, van Hogo, ja, ook in
dat laat ik de kijkers niet aandoen. Ja. Of de luisteraars.
Nee, maar tegenwoordig is wel alles in het Engels.
Ja, 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 ja. En dan moet je dus melden. Je bent
is
melding.
Is dat verplicht?
De meeste ondernemers wel. Zoals bijvoorbeeld garagehouders. Want daar zijn ze dan toch bang dat daar veel cashgeld omgaat. Om dan die dure...
Mercedes even van 3 ton af. Contant af.
Maar ook bijvoorbeeld horlogehandelaren, juweliers. Ja. Ja, ik bedoel, als jij een luxe horloge gaat kopen, nou, dan kun je ook best een ton kwijt. En dan heb je iets aan je pols hangen. En dan kun je daar vervolgens weer mee dat horloge verkopen en op je bankrekening laten bijschrijven. Heb je het weer gewit.
Je beheerst de techniek behoorlijk.
Ik heb onlangs weer eens een keer een mopmelding moeten doen. Dat is dan een melding ongebruikelijke transactie, want ook notarissen vallen eronder. Je moet inloggen, je moet dan mijn gegevens kwijt en op die knop drukken. Dus kijk, en ik heb heel veel gegevens natuurlijk, want iedereen die bij ons komt, moet zich toch identificeren en zo. Maar ik kan me voorstellen dat die juwelier, die nu eindelijk weer een keer open mag, en dan vervolgens iemand langskomt die zegt van, ik wil graag die ring met smaragd van 2,5 ton kopen. Ik kan me voorstellen dat die even vergeet om een kopietje paspoort te maken van die persoon.
Moet je dat zeggen tegen degene, de koper en zo?
Nee.
Ik ga dit melden?
Nee, motmelding
maar
moet...
Maar komt hij er naar de tijd, kan hij er wel achter komen natuurlijk, hè?
Ja, dat is even het probleem. En daar zit dan ook het actuele, zeg maar, voor ons in als notarissen.
Maar je moet die ondernemer ook melden.
Ja, die ondernemer moet het melden, notaris moet het melden, hè, dat soort dingen.
Maar die man die, of vrouw die met zoveel geld komt, die kan dan weten dat jij het gemeld hebt.
Ja, want het komt uiteindelijk in het strafdossier terecht. En het OM is met strafdossiers en kroongetuigen ook niet helemaal geheimhouding aan het doen. En dan zit er ineens een foto van de
kroon. Fouten gemaakt of gelekt.
Ja, hè, en dan weet dus... De verdachte dat jij die melding hebt gemaakt.
Als hij veroordeeld wordt, hè? Dus ja. Is de kans aanwezig dat hij erachter komt.
Ja, als er een proces komt. Ja. En er is nu, zijn ze mee bezig om dat dan anoniem te maken. Dus ik moet nog steeds met mijn eigen naam naar de FIU en zeggen van meneer Ridouan T. is hier geweest en die heeft net een ton neergelegd cash om een appartementje te kopen. Overigens werkt dat niet, want dan zeg ik onmiddellijk van ja, sorry, maar dit weiger ik, want dit klopt gewoon niet. Maar andere momenten, er is iets aan de hand. En dan gaat dat naar de FIU, dat komt in het strafdossier van Ridouan T. Meneer T. komt daarachter dat ik dat gedaan heb. En vervolgens staat hij bij mij op de stoep met de boodschap van wat heb je me nou geflikt?
Ja.
Nou, om dat te voorkomen, dat laatste stuk, gaat het dus anoniem worden. Gelukkig.
Duidelijk. Muziek.
Ja, ik heb toch iets gelezen van vanmorgen in de krant, of gisteren was het in de krant. In Almere heeft een burgemeester, althans dat woon ik graag, een notariskantoor sluiten.
Ja.
Daar weet jij zeker wel iets van. Maar dat is gebeurd bij jullie niet, denk ik.
Het was niet de bedoeling in ieder geval. Nee, dit is wel een wat extremere situatie. Hè.
Het gaat ook niet door, geloof ik.
Ja en nee. Het sluiten van het kantoor niet, maar de notaris die is wel...
Wat was daar gebeurd dan?
We hebben het net even gehad over die criminelen met dat witwassen en dergelijke. Ja. Nou, dat kan natuurlijk ook heel aantrekkelijk zijn om dat via notaris te doen. Hè. Ik bedoel, je koopt een huis Je betaalt een ton cash via de notaris en dan heb je een ton gewit.
En de notaris laat zich verleden dan, mag ik aannemen?
De notaris die zegt dan van, ja god, ik ga hier wel een motmelding van maken. Dat mag je dus niet doen, maar aangezien die crimineel met een heel groot mes achter de notaris staat, dan denkt de notaris, weet je wat, laat ik toch maar mijn handtekening zetten. Notarissen zijn ook net mensen. Maar deze notaris heeft dus een aantal dingen gedaan, een aantal transacties gedaan waar iets mee is, waar echt iets mee is. Want de notaris zelf is uit zijn ambt gezet, dus die is gewoon notaris af. De tuchtrechter heeft dat al geregeld. Alleen als je dan verder kijkt, de burgemeester die wilde het hele kantoor sluiten. Alleen dan krijg je een vraag van, ja, is dat niet een beetje overdreven? Ja. Want ondertussen zit er een nieuwe notaris, die zit er tijdelijk, de boel waar te nemen. Er werken daar mensen. Er zijn mensen uit Almere die hun akte willen passeren daar. En als je het kantoor dicht doet, gewoon met zo'n ketting, ja, dan kan dat dus niet meer.
Nou, de burgemeester zou zoiets misschien kunnen wanneer de openbare orde in beeld is.
Maar bijvoorbeeld.
Ik kan me niet voorstellen, want ja, er zijn meer mensen die crimineel zijn en et cetera. En dat is toch niet meteen uit de openbare orde dan?
Nee, maar kijk, ik bedoel, als een wietplantage gevonden wordt op zolder van een huis, dan kan de burgemeester ook het hele huis sluiten.
Ja, van die aparte wet dan weer.
Juist, ja. Opiumwet is dat, geloof ik. Ja. Nou, en hier is het dan openbare orde, waar de burgemeester kan zeggen van, ja, hier gebeuren dusdanige dingen. Dit kantoor moet gewoon gesloten worden, deze instelling moet gesloten worden. Alleen, dan gaat een deel van de rechtszekerheid verloren, want niemand kan er meer in, niemand kan meer aan de actes en dergelijke, terwijl er toch dingen gedaan moeten worden. Er zal maar iemand overlijden bijvoorbeeld, en het testament ligt daar in de kluis.
Wie doet dan die notaris vervangen?
Ja, dit is dan een, zeg maar even zoals ik, hè. Ik bedoel, ik heb voldoende ervaring om dat te kunnen doen, en dan word je gevraagd door de rechtbank, goh, deze notaris stopt, of is ineens plots ziek, kun je het even tijdelijk overnemen.
Maar de bestuursrechter heeft de burgemeester al teruggevoten.
Ja, ik moet zeggen, het is de kortgedingrechter, want de vervangende notaris die heeft, is naar de rechter toegestapt om te zeggen, ja, dit werkt gewoon niet goed. Hier heb je die rechtsbediening die ik niet kan uitvoeren. En ondertussen moet ik wel 7 man personeel betalen. En aan de andere kant, het is iets wat gebeurd is voorheen. En de voorganger, die oud-notaris, die is al gestraft, die is eruit gegooid. Dus is dit niet een beetje te veel van het goede? Nou, de kortgedingrechter heeft nu gezegd van, ja, dit mag niet. Dit heeft de burgemeester onvoldoende onderbouwd. Als je het leest, de burgemeester komt met 7 incidenten aan, waarvan er eigenlijk maar eentje een beetje overeind blijft en de andere 6 niet.
En die hij via het Openbaar Ministerie gekregen heeft. Dus dat is ook al bijzonder, hè? Dat hij die krijgt.
Ja, kijk, de burgemeester zit natuurlijk in die driehoek van burgemeester, Openbaar Ministerie en politie. Maar ja,
over dat optiek openbare orde.
Ja,
en niet strafrechtelijk en zo. Maar goed, ja, dus uiteindelijk is het kantoor gewoon weer open?
Het kantoor is gewoon open, dus iedereen kan daar nog steeds zijn actes laten passeren. Maar niet bij die stoute notaris. Maar bij
die is nog in beroep gegaan, toch?
Die is nog in beroep.
Dus die is ook nog niet absoluut.
Het is nog niet 100% zeker dat hij echt moet stoppen. Maar ga er maar vanuit dat dat wel het geval zal zijn. Want in de meeste van dit soort gevallen zie je dat de hoger beroep tuchtrechter de notaris toch echt net zo streng gaat straffen. Zo niet strenger zelfs dan de eerste instantie.
Dat is wel heel bijzonder. Dat verwachten wij toch. Wij senioren zeker niet. Hè, dat een notariskantoor, dat er criminele activiteiten plaatsvinden. En dat dan vervolgens de burgemeester dat notariskantoor sluit. Dat is
je
iets.
Verwacht dat niet. Hè?
Je verwacht
nee,
het niet.
Dat zijn wij niet gewend. Zijn het de nieuwe tijden of zo?
Het nieuwe normaal, zullen we maar zeggen. Maar binnenkort gaan we weer terug naar het oude normaal, als we allen als notarissen die vaccins hebben gekregen.
Ben benieuwd wat voor muziek we krijgen. Te lezen op TV Valkenburg, dat gaat van de gemeente uit over grafrechten.
Ja.
Die grafrechten zitten nog haken en ogen aan, hè?
Klopt, ja. Ik weet niet of de luisteraars het meegekregen hebben, maar er wordt door de gemeente gezocht naar de eigenaren van graven op de Kouwberg, op de begraafplaats daar. Omdat ze die niet in hun systemen hebben staan. Dus
dan zijn die misschien al wel 30 jaar of zo?
Ik kreeg de indruk uit wat ik las, ik bedoel, ik heb het ook alleen maar van de site van TV Valkenburg natuurlijk, dat het inderdaad gaat om oude graven, waar die er al...
Die men wil ruimen of wat dan
ook. Waarvan ze in ieder geval willen weten. Ja, of heel slecht bij liggen, of waar die zo bijzonder zijn dat er iets mee gedaan moet worden. En daar zoeken ze een eigenaar van. Nou, en dus mocht er iemand zijn die, een luisteraar die denkt van, hé, ik heb daar nog een grafrecht op de Kouwberg, neem even contact op met de gemeente. Maar toen moest ik ineens denken van aan grafrechten, ja, wat is dat nou eigenlijk? Constant vroeg het me ook net even tijdens de muziek, leuke kerstmuziek overigens, maar dat even tussendoor. Joep die trekt nu een gezicht, die houdt helemaal niet van kerstmuziek, die
zeker
houdt van
wel, maar
carnavalsmuziek. Okay. Maar in ieder geval, ja, grafrechten, ja, hoe zit dat nou eigenlijk? En wat een grafrecht is, je hebt twee vormen, maar het belangrijkste is, je koopt eigenlijk het recht om die paar vierkante meter te hebben.
Man en vrouw samen.
Nou, iemand koopt dat. En daar kom ik zo eventjes op, Joep. He, dus je koopt dat recht om die vierkante meters te hebben. En dan moet je betalen. Ja. Ieder jaar opnieuw of één keer in de zoveel tijd een x bedrag.
Ja, 10 jaar, 20 jaar, 30.
En je kunt het verlengen. Alleen dan krijg je de vraag van, ja, wie is nou eigenlijk eigenaar van het grafrecht? Want Joep zegt wel van man en vrouw. Nou, dat hoeft dus niet.
Ja, veronderstel je gaat scheiden.
Ja, en dat,
dan heb je al een probleem.
Ja, en dat toen ik dus even aan het zoeken was, toen dacht ik van, hé, ja, wat kom ik nou allemaal tegen? Onder andere een uitspraak van 2018, dus ja, dat is toch wel een ouwetje, vind ik dan. Niet echt recent, maar dat was een stel, een man en vrouw. En de man die had het contract getekend, dus het grafrecht stond op zijn naam. Alleen ze waren met elkaar getrouwd in gemeenschap van goederen. En toen waren ze gescheiden. En toen wilde de vrouw dat grafrecht op haar naam kwam te staan. Zij wilde het hebben. Nou, daar heeft de rechter uitspraak over gedaan. En uiteindelijk, wikkend en wegend, ja, het is onderdeel van die gemeenschap van goederen. Net zoals de bankrekening en de bank en het huis. Grafrecht ook. En dat moest verdeeld worden. En toen heeft de rechter gezegd van, ik wil dat het naar de vrouw toe gaat. En ja, als je dan die uitspraak leest, dan wordt het echt heel triest. Het was een niet al te oud koppel. Het was niet het graf waar zij begraven wilden worden, al dan niet samen. Na de scheiding denk ik zeker niet samen, maar het was het graf van hun jonge kind. Dus dat koppel heeft een kind gehad, kind is overleden. Dan ga je uit elkaar, alle emoties en dergelijke. Ja. En dan moet je ook nog ruzie maken over wie nou eigenaar is van dat stuk grond waar je kind, jullie kind, ligt. Ja. Het moet niet veel triester worden, zou ik haast zeggen.
Maar hoe is dat afgelopen?
De vrouw heeft dus het grafrecht gekregen, dus de moeder van het kind kan nu beslissen. Ja, die man die mag dan op bezoek komen,
maar meer niet.
Maar dat is het dan ook. Nee. Die heeft dus verder niks te vertellen.
En ze heeft ook nog iets aangereikt met de kop, bewindvoerders moeten 4 miljoen euro terugbetalen aan erfgenamen.
Ja, dat is een hele aardige situatie in het noorden van het land. Er is een multimiljonair, die is een paar jaar geleden overleden. Had 16,6 miljoen over. En hij had één kind, een zoon. En die was minderjarig. En in zijn testament had hij gezegd van, nou, ik wil dat mijn zoon pas aan dat geld kan komen als hij 23 is of zo. En tot die tijd moet er een bewindvoerder ingesteld worden, aangesteld worden. En die wijs ik nu bij deze aan, in mijn testament. Dat was niet zijn echtgenote, want hij was gescheiden. Dus dat werd zijn financieel adviseur bij de bank, zijn beleggingsspecialist, en zijn fiscalist, zijn accountant. Die twee samen. Daar had hij alle vertrouwen in dat die met die 16,6 miljoen wel om konden gaan.
En dat bleek niet zo te zijn?
Nee, niet helemaal. De beleggingsspecialist die vond het fantastisch om een eigen bedrijf te beginnen. Dus niet meer bij de bank te werken. En had allemaal klanten die hij adviseerde. En dat advies ging niet helemaal geweldig. Dus had hij geld nodig. En de fiscalist, daar kon hij het erg goed mee vinden. Want met z'n tweeën hebben ze toen besloten dat er geld van die 16,6 miljoen van die erfenis naar beleggingsadviseur ging. En het geld is nu weg, bijna helemaal weg. De heren zijn allebei veroordeeld en gaan de gevangenis in, of zitten al in de gevangenis. En er is nu besloten dat ze 4 miljoen terug moeten betalen. Van de 16,6 houdt dat kind 4 miljoen over.
Oh.
Triest. Ja. Maar de boodschap aan de luisteraars is van, let dus even op als je iemand kiest die jouw belangen of de belangen van je kinderen gaat behartigen, en ook een levenstestament heb je dat, dat je dan zegt van, ik kies heel goed uit wie ik dat geef, die rechten. die mogelijkheid.
Ja, we horen de muziek komen. Dat wil zeggen dat we staan met landelijke reclame en het nieuws moeten. En dan heb je nog tijd voor dadelijk voor een item?
Ik kan nog één item doen, ja, maar dan moeten we even kijken welke dat is.
Dan kruisen we eerst even naar de reclame en het nieuws en dan gaan we het tweede gedeelte bellen. Muziek! Luisteraars, u luistert inderdaad naar het tweede gedeelte van Valkenburg Actueel. En nog ook met onze gast in onze studio, onze Ernst Roendersloot, notaris Boet IJsden. Ja, ik heb wat voorgeschoteld gekregen over warme grond. Wat moet ik daarmee?
Dat is niet grond die je uit de tuin haalt en dan in de magnetron stopt en dan even opwarmt, hoor. Het heeft met beleggingen, spaargeld en zo te maken.
Ik zeg warme grond. Ik denk, ik ben toch notaris? Ik denk, wat heb je met grond te maken?
Kijk, grondoverdrachten, dat is natuurlijk bij notaris, dat mag logisch zijn. Ja. Warme grond, dat is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat er percelen grond zijn die waarschijnlijk meer waard gaan worden. Omdat er in de toekomst iets op die grond gedaan mag worden. Bouwen, juist. Kijk, landbouwgrond gewoon, ja, dat is voor de boer interessant. En voor de wandelaar als er nog een leuke akkerrand gezaaid is ook. Maar in principe kun je niks doen met die grond. Boeren, nou, dat heeft een waarde van ongeveer een 6 euro. Alleen woningbouwgrond, 200, 250 euro de vierkante meter. Dus daar zit een gigantisch gat in. Nou, dat is interessant om in te beleggen. Als je de lange termijn hebt om te kunnen beleggen. En warme grond is dan grond, percelen, buurten waarvan je denkt, daar kan straks gebouwd worden.
Ja, dat is
een nieuwbouwwijk die gebouwd gaat worden, aansluitend aan bestaande bouw in Bergen te Blijt bijvoorbeeld, ja, die grond is ineens een stuk meer waard. En er zijn mensen die daarin beleggen in de hoop dat ze goed gekozen hebben, de juiste locatie, en dan winst gaan draaien. En ik zie ze ook voorbij komen, de advertenties. Ik heb wel eens mensen op kantoor, die komen dan een volmacht tekenen, want dan wordt zo'n transactie bij een notaris in Noord-Holland of zo gedaan, omdat ze daar wat meer van dat soort percelen hebben. En die warme grond waar ik het nu over heb, daar was het aardige, is de hele transactie teruggedraaid door de rechter.
Hoezo?
Nou, er was een handige Harry, een belegger, die handelaar, die had dus van de boer de grond gekocht voor, ik geloof, 8 euro de vierkante meter. Had het vervolgens voor 12 euro de vierkante meter ingebracht in zijn eigen BV. En de BV had het met een glanzende brochure aan de man gebracht. En belscripts, mensen bellen en zo om 8 uur 's avonds, mag ik u even storen? En toen hadden ze een oudere dame getroffen aan de telefoon. En die had net een huis verkocht en die had iets van 40.000 euro of zo over, zelfs nog meer geloof ik. En die zat er een beetje mee in de maag met dat geld. Want ja, banken tegenwoordig, je krijgt niks aan rente. En ze kunnen failliet gaan, dus ja, dat is ook al eng. En die mevrouw die had dus een gesprek aangevraagd met deze handelaar. En die heeft het allemaal keurig uitgelegd. En fantastische voorbeelden laten zien hoe leuk het is als je in Maastricht een stuk grond had gekocht waar ze daarna vervolgens Voendaal hebben neergezet. Want ja, dat is toch 250 euro de vierkante meter. En dat was interessant. En toen heeft ze de handtekening gezet. En toen heeft ze voor 200 euro de vierkante meter die grond gekocht. En toen zei de rechter, want de mevrouw kwam erachter, het is heel veel minder waard. Ja, ik bedoel, hij had net al winst gemaakt door het voor 18 euro, geloof ik, aan zijn eigen BV te verkopen. Ja, ja. Dus, en dan gaat het ineens naar 200. En die mevrouw die was uiteindelijk toch een beetje tot haar zinnen gekomen. Of de kinderen misschien die gezegd hebben van, wat heb je nou gedaan? Maar in ieder geval, er is een rechtszaak van gekomen. En uiteindelijk heeft de rechter gezegd van, ja, dit is gewoon een, ja, niet bestaand product. Hier wordt gewoon echt de kachel aangemaakt. Vraag me even niet precies over welke rechtsgronden, welke rechtsartikelen ze hebben gebruikt. Maar die heeft gewoon keihard gezegd van, en deze transactie gaat dus nu in één keer terug. Punt. Er hoeft niet eerst nog onderhandeld te worden tussen mevrouw en de belegger over de prijs. Nee, het moet gewoon teruggedraaid worden. Grond weer eigendom van die BV van die belegger. En die mevrouw krijgt gewoon haar 200 euro de vierkante meter terug. Punt.
Ja. Nou, duidelijke uitspraak.
Duidelijke uitspraak, helder. Maar
eind goed, alle goed.
Ja, maar ik zeg altijd wel van, ja, mensen, let even op. Als iets te mooi klinkt om waar te zijn, denk dan even twee keer na voor je dat je iets doet. Want ja, waarschijnlijk klopt het gewoon.
En dan ga je gewoon naar de notaris.
wij hebben nog wel wat informatie, advies, dat we zeggen van weet u het echt wel zeker.
En dus hartelijk dank voor al jouw advies in het afgelopen jaar, want in feite is dit de laatste uitzending van 2020.
Ja, klopt.
En
graag gedaan.
Ik begrijp dat de overeenkomst tussen jouw notariskantoor en Velcom Radio doorloopt in 2021.
Ja. Ik hoop het, want ik vind het leuk om te doen. Oké, dank. We moeten alleen nog eventjes dan data.
Je moet mij de data nog even doorgeven, dan kan ik kijken of dat dan in het programma klopt. Ja. Want dat moeten we samen doen, hè? Constant en Joep.
Ja. En dan wensen we in ieder geval hele goede dagen. Een hele goede roots alvast.
Voor iedereen een hele goede gezondheid, want dat is toch het allerbelangrijkste. Dat hebben we afgelopen jaar zeker gemerkt.
Ja, en hopelijk dat het gauw voorbij is met die corona. Maar ja, het is er voorlopig nog niet in. Hè? Als je het zo bekijkt, smetten we lopen regelmatig op. Ja.
Hartelijk dank.
Graag gedaan.
En ook een goede roets in het nieuwe jaar.
Hoop in.
Fijn weekend.
Hetzelfde.